onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze trouwdienst met elkaar gaan zingen, en wel uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wij noemden u het derde van Psalm 84. Uit Gods heilig woord lezen wij Spreuken 16, vers 1 tot en met 16. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen het derde vers van Psalm 25. De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord der tong is van de Heere. Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wentel uw werken op de Heere, en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gewrocht om zijn zelfs wil. Ja, ook de goddeloze tot de dag des kwaads. Al wie hoog is van hart, is de Heere een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend. En door de vrezen des Heren wijkt men af van het kwade. Als iemands wegen de Heren behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heren stiert zijn gang. Waarzegging is op de lippen des konings, zijn mond zal niet overtreden in het gericht. Een rechte waag en weegschaal zijn des Heeren. Alle weegstenen des zaks zijn zijn werk. Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen. Want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen. En elk een van hen zal lief hebben dien die rechte dingen spreekt. De grimmigheid des konings is als de boden des doods. Maar een wijs man zal die verzoenen. In het licht van des konings aangezicht is leven. En zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens. Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud. En uitnemender verstand te bekomen dan zilver. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Jaap en Esra, is vers 9. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Voordat wij daarnaar luisteren, willen we de Heere eerst vragen om zijn zegen over de prediking en ook over jullie leven uiteraard. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilige ogen, die de ganse aarde doorlopen, die alles van ons weet en alles van ons ziet tot in het diepste van ons hart. En wij belijden voor u dat wij daar niet bij leven, tenzij dat gij onze ogen daarvoor opent. En wij bidden u daar dan ook om, of gij dat wil geven. In het bijzonder aan Jaap en Ezra. Dat zij dat ook mogen ervaren tijdens deze dienst. Mijn oog zal op u zijn. En Heere, dat kan een schrik zijn. Ja, dat is een schrik wanneer wij u nog niet kennen als een verzoend God. En wij bidden u of gij dat levend wil maken in ons hart. Opdat wij ook deze middag een besef zouden omdragen dat we hier maar eventjes zijn. En dat we straks rekenschap moeten afleggen van ons leven tegenover onze Schepper. Wij staan bij u in de schuld. Wij moeten verzoend worden door het dierbaar bloed van Christus. En wij smeken u of gij dat toch uit genade wil geven. We hebben het samen gezongen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. En wij doen dat dan ook, in het bijzonder ook voor Jaap en Ezra. We hebben samen gezongen, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En dat passen we op iedereen toe. Dat geldt ons allen. Maar in het bijzonder wanneer we op een kruispunt van ons leven ons bevinden, als vandaag. En Heere, dan bidden we u of gij hen toch genadig wil zijn. Of gij hem wilt wassen en reinigen met uw dierbaar bloed. Ezra is hier als een witte bruid. En Heere, daarin spiegelt zij het beeld af van uw kerk. En geeft dat we dat ook beseffen. Dat wij als een zwarte bruid nooit met u kunnen trouwen. En wij bidden u of gij ons daarom wilt wassen en reinigen in dat dierbare bloed. En ons klaar wil maken voor die grote bruiloft des lams. En dat geldt ook voor Jaap. Jaap is geroepen om iets van de bruidegom te vertonen in zijn leven. En dat kan hij niet. Tenzij dat hij aan u gelijkvormig gemaakt wordt. En wij bidden u of gij dat ook wil geven. Dat hij in beginsel dat genadeleven mag ontvangen. En dat hij mag ervaren wat het is om met vallen en opstaan gelijkvormig gemaakt te worden aan die grote hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten. Zoals we hier zijn in betrekkelijke gezondheid. Maar we denken ook aan hen die hier niet kunnen zijn. In het bijzonder denken we aan oma Silva, die in het ziekenhuis ligt, en wij bidden u voor haar. Wilt u haar weer oprichten van het ziekbed? Maar bovenal wilt u tot haar komen. U bent toch een almachtig God. Wilt u in haar hart uw genade geven? Zo bidden we u voor elkaar, voor de wederzijdse ouders die er getuigen van mogen zijn, hoe hun kind nu trouwen gaat en getrouwd is. Heere, geef ze de genade om hun kind los te laten en aan u over te geven. En wij bidden u of gij ook met de grootouders wil zijn. We danken u dat er ook hier mogen zijn. En we bidden u voor hen. Wilt u hen ook vreugde geven en ook sterken wanneer zij het gemis voelen van degene die ons reeds ontvallen zijn. Zo mogen we er getuigen van zijn dat ze straks ook de knieën zullen buigen. Maar geef dat dat hun leven mag stempelen. En trek dan met hen op de onbekende toekomst tegemoet. Geef hen vele goede en gezonde dagen. Dat ze geen financiële zorgen zullen hebben. En geef, Heere, dat zij ook kinderen mogen krijgen. Kent de wens van hun hart. Het zijn allemaal geen vanzelfsprekendheden. En wanneer er moeite en verdriet komt, dan bidden we u of gij waar wil maken wat wij ook samen zullen lezen in het huwelijksformulier. Dat gij uw hulp en bijstand altijd zult geven. Ook wanneer we het allerminst verwachten. En wij bidden u of gij hen dan ook hun geleide wil zijn. En denk aan allen die hier met ons zijn samengekomen, de kinderen ook. Dat ze ook iets van de preek zullen begrijpen. En wij bidden u voor degenen die het moeilijk hebben in ons midden. Wilt gij toch geven dat uw woord kracht mag doen. Zodat we een ogenblik ook even de zorgen die we in ons hart meedragen, even naast ons neer kunnen leggen en in uw hand kunnen geven om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Ook in de bijzondere omstandigheden waar deze of gene zich in bevindt. Help uw dienstknecht. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan gaan wij zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 139, vers 1 en 9. En u zult merken dat die psalmen ook gaan over de alwetendheid van God. En daar leeft deze dichter ook bij, want deze dichter die zegt: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 9, gij hebt wel niets uw oog weerhoudt mijn ongevormde klomp gezien. Dus vanaf het moment van zijn geboorte af was alles in uw boek geschreven. Wij noemden nu 1 en 9 van Psalm 139 en dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven. Er wordt 1 keer gecollecteerd. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren, de raad van de Heren, daar is ook in besloten dat jullie getrouwd zijn. Jaap en Esra. Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Nou jongens en meisjes, kijk eens naar de dominee. Laat eens kijken of jullie eerbiedig kunnen zitten. Ga eens eerbiedig zitten, probeer het eens. Goed zo. Proberen jullie stil te zijn, hè? Als de dominee gaat preken. Ik hoop dat deze tekst die jullie vanmiddag mee zullen krijgen, niet alleen jullie zal aanspreken, maar ons allemaal. Want het raakt ons alle leven. En dat zult u ook wel merken als ik het ga uitleggen en u probeert ernaar te luisteren. Als dit wijze woord van Salomo tegen ons zegt, een mens, en dat zijn we allemaal zoals we hier zitten, die overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. En dat geldt in het bijzonder voor jullie, Jaap en Esra, nu jullie getrouwd zijn. Je staat op een kruispunt in je leven, je gaat een hele nieuwe levensfase in. En dan ben je niet voor niets naar Gods huis gekomen. Dat is niet alleen maar een stukje romantiek of omdat het erbij hoort. Dat zou arm en leeg en koud zijn. Maar ik hoop dat het een levensbehoefte van jullie is. Jonge mensen worstelen vaak op bepaalde momenten ook in hun leven met wat is nou de leiding van God in mijn leven? En zeker wanneer er bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, en dat weten de wederzijdse ouders ook wel van in hun leven, dan als je gewoon bent om naar Gods huis te gaan, dan heb je daar soms behoefte aan om te horen van wat is nou eigenlijk Gods leiding in mijn leven. En dat is zo belangrijk om die vraag te stellen, want God heeft met ons allen een doel. En daar gaat het om dat we dat doel op het oog krijgen. En als je het doel op het oog krijgt, Jaap en Esra, en je hebt een pijlenboog in je hand, dan kijk je naar de roos. En dan span je de boog en dan zeg je, ik moet proberen die roos te raken. En nou laat ik even een stilte vallen. Wat is jouw en wat is uw doel in je leven? Waar richt je de pijl van je leven op? Jaap, Ezra. Allemaal antwoord geven. Misschien dat je bij jezelf zegt van, kan niet zo gauw op een antwoord komen, dominee. Is het antwoord God? De eer van God. Dat hoop ik, dat dat bij je boven komt. En dat je dat antwoord niet zomaar geeft omdat het zo hoort. Maar dat je dat antwoord geeft omdat de Heere je daarbij bepaalt. En dat doet hij ook nu. En als je dat doel niet haalt, dan is alles tevergeefs. Dat zul je nu niet geloven, nu je je mooiste dag misschien van je leven hebt vandaag. Maar als je dat doel mag bereiken door genade, dan heeft je huwelijksleven echt een dubbele waarde. En daarom spoor ik jullie aan om op God te letten. Dat schrijven we boven de predik. Vanuit de tekst. Een oproep om op God te letten. En dan willen we stilstaan vanuit de tekst bij twee gedachten. Met het oog op onze eigen gedachten en met het oog op Gods gedachten. Dus een oproep om op God te letten, dat geldt ons allen. Zoals we hier zitten op de preekstoel en u die meeluistert. Met het oog op onze eigen gedachten. Want er staat in de tekst, het hart des mensen overdenkt zijn weg. En met het oog op Gods gedachten. Maar de Heere stiert zijn gang. Wij mensen, wij zijn denkers. Dat onderscheidt ons van de dieren. Wij zijn unieke schepselen. Een dier denkt niet. Een dier reageert vanuit zijn instinct. Maar wij mensen hebben de gave gekregen om te denken. En u zegt hier onze tekst dat dat denken opkomt uit het hart. En dat begrijpt u wel, dat bedoelt natuurlijk hier de spreukendichter niet dat orgaan mee wat hier klopt van binnen. Maar met het hart, dat bedoelt de spreukendichter mee het centrum van je leven, het denkcentrum. Want hoe je van binnen bent, zo ben je echt. En zo doe je en zo denk je. Soms kunnen mensen wel net zich gedragen alsof ze een masker op hebben, dat zij toch niet echt doen zoals ze van binnen zijn. Maar je valt vroeg of laat een keer door de mand. Hoe ben je van binnen? En dan staat hier in onze tekst, het hart des mensen overdenkt zijn weg. En dat doen we allemaal. Vanaf het moment dat wij ons het leven bewust gaan worden, dan gaan wij plannetjes maken. Ook jullie kinderen. En jullie ook. Dan denk je, wat wil ik later worden? Dan kijk je misschien wel naar je papa en dan denk je, ik wil ook later datzelfde gaan doen. Je maakt plannen. Als je op het voortgezet onderwijs zit en je moet keuzes maken. Je overdenkt je weg. En je zoekt de middelen om het doel wat je in je gedachten hebt te bereiken. En dat doen volwassenen niet minder. In elke fase van het leven, en dat is op zichzelf genomen ook helemaal niet verkeerd. Alleen, wij doen dat zonder God. Van nature. En daar moet u ook even over nadenken als ik dat zeg. Is dat bij u ook zo? Is dat bij jullie ook zo? En misschien is er een die zegt, nou dominee, ik vraag altijd achteraf goedkeuring van God. Maar dan hebt u zelf uw plan al getrokken. En dan leven wij alsof dan God dan eigenlijk maar zijn goedkeuring daarover moet geven. Begrijpt u? Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dit. Is dat jullie leven ook gestempeld, Jaap en Ezra? Dat je zegt, wij hebben toch in onze gedachten altijd erbij gedacht dat God mijn leven leidt. En dat is toch echt of-of. Want omdat wij erbij opgevoed zijn, dan doen wij dat af en toe wel eens. En dan zegt je moeder ook wel eens, heb je daar ook aan gedacht om je knieën te buigen? Je gaat nu solliciteren. Om te vragen of de Heere dan jou die baan geeft. Ja, jullie hebben een lange tijd moeten zoeken om een huis. Heb je eraan gedacht? Zei je vader misschien wel. Om nou eens de Heere te vragen. Heere, wilt u een huis op mijn weg plaatsen? Oh ja, ja, dat kan ik ook wel eens doen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel echt altijd. Ja, maar dominee, dat doet een mens toch niet? Nee, dat is ook zo, maar je moet wel even goed proberen op te pakken waarom ik dat zeg. Want dat heeft te maken met de vreze des Heren. Dat is misschien een wat moeilijke uitdrukking. Dat betekent absoluut niets dat iemand bang is voor de Heren. Maar dat hij altijd rekent met de Heren. Vanuit de liefde. Zodat iemand in zijn denken God er altijd bij heeft. Kijk, en daar heb je nou een nieuw hart voor nodig. Dat de Heere in je leven komt en dat de Heere je zo laat denken. Dus dat je niet denkt vanuit je eigen ik. En dat je God met eerbied gesproken als een sluippost gebruikt. Maar dat je leert in je leven dat men denkt doortrokken is van hem van wie ik het leven heb gekregen. Van wie ik elke dag de adem krijg. Die me elke dag eten en drinken schenkt en die mij de krachten geeft om mijn werk te doen. Dat zou toch de grootste ondankbaarheid zijn als wij daar niet aan denken. En daarom hoop ik dat je ogen daar vanmiddag ook voor geopend worden. Dat je, als je deze mooie dag beleeft, Jaap en Ezra, en aan het eind van de dag het nog eens overziet, dat je dan allereerst je knieën buigt. En dat je dat eerlijk eenvoudig beleidt. Heren, wat heb u ons toch een mooie dag gegeven. En geef dat we u niet vergeten. Dat is een van de dingen waar de Heer altijd zoveel smart over uitspreekt in zijn woord. En zij vergaten God, hun schepper, hun weldoener. Kijk, en daarom is dat meer dan alleen maar krachtens opvoeding erbij stilstaan. Wat hier staat. Het hart des mensen overdenkt zijn weg. En dat is niet verkeerd als je je opvoeding daarbij betrekt. Maar dat je beseft van wat betekent dat dan. Maar nou staat hier iets waar we als het ware een bord bij moeten zetten met een diep rode kleur als een waarschuwingsbord en dat is het hart. Want Gods woord zegt niet zulke beste dingen over ons hart. Dat weten we. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 7 vers 21. Want van binnen uit het hart des mensen. Dus dat is jouw hart. Van binnenuit. Wat komt daaruit? Kwade gedachten. Overspel. Kijk naar een andere vrouw. Hoererij. Je gedraagt je naar een andere man op een verkeerde manier. En dat komt uit je hart. Doodslag. Je blijft maar een hekel aan die collega krijgen. Houden. Doodslag. Dieverij. Je gaat niet eerlijk om met geld. Gierigheid. Je zit alles te tellen voordat je wat geeft. Boosheden. Bedrog. Ontucht. Een boos oog. Lastering. Hoverdij. Onverstand. Dat zit in ons hart. Dat zit in mijn hart. Kijk, en daarom is dat ook een waarschuwing. Het hart des mensen overdenkt zijn weg. En daarom is God er niet bij. Daar kan God niet bij zijn. Wij zijn te vroom om dat zo te zeggen, maar het is echt zo. Je kunt in de kerk zitten en dat je op dit moment eigenlijk God er helemaal niet bij houdt. Het hart des mens overdenkt zijn weg. Het is heel gevaarlijk als hier een punt zou staan. Maar er staat gelukkig een komma. En dat bepaalt ons bij onze tweede gedachte. Maar de Heere bestiert zijn gang. En als wij daarop letten, op die tweede gedachte, dat de Heere onze gang bestiert, dan is dat een oud Hollands woord wat hier staat. Maar de Heere stiert zijn gang sturen, leiden. En daar gaan we wat dieper op in, want dat is de kern van de tekst. Want hoe doet God dat? Dat doet God allereerst als de soevereine God. En wat betekent dat? Dat betekent dat God tegenover niemand verantwoording hoeft af te leggen bij wat hij doet. Wij zijn zijn schepselen en hij heeft ons in zijn hand. Zijn gedachten overstijgen ook onze gedachten. Als wij onze gedachten, onze plannen hebben, dan heeft God zijn plan al geschreven met jullie leven. En wij weten dat niet. Wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Maar dat weet God wel. En God die zal je leven daarnaar sturen, zegt onze tekst. En dat doet hij niet alleen als de soevereine God, maar ook als de almachtige God. Niets kan hem tegenhouden. Het is niet zo dat wij met God in overleg kunnen gaan, of God misschien deze weg met ons zou willen gaan. Dat kunnen we wel zo zeggen en dat doen wij ook vanuit onze menselijke visie. Maar God die heeft je weg al bestuurd en bepaald. En dat laat hij in de Bijbel vaak op een hele wonderlijke manier zien. Ik denk aan de leiding van Jozef. U kent die geschiedenis wel. Jozef die had ook twee dromen gehad. Dat hij ooit een keer een belangrijke positie zou krijgen. Dat heeft 20 jaar geduurd voordat dat echt gebeurde. En ik noem maar één moment. Toen Jozef in de gevangenis zat en hij de dromen van de schenker en de bakker verklaarde. Toen zei hij tegen de schenker: ik zit hier onschuldig en zou u aan mij willen denken als u weer in uw positie hersteld zult worden bij Farao. Maar de schenker dacht niet meer aan Jozef. Dat heeft 2,5 jaar geduurd. Voordat de schenker door Gods leiding gebruikt werd om weer aan Jozef te denken. En we weten allemaal wat er toen gebeurde. We lezen zo: en Farao droomde. Dat was niet zomaar een droom zoals wij die misschien 's nachts hebben. Maar dat was een goddelijke droom. Dat was de goddelijke leiding. En dan na 2,5 jaar komt er opeens een bode in de gevangenis. En die zegt: Jozef, jij moet mee naar de hof van Farao. De Heere bestiert zijn gang. Voel je? En zo is het ook in ons kleine mensenleventje. En dan heb je te maken met raadsels. En lost de Heere nooit eens een raadsel op? Geeft de Heere dan nooit eens inzicht? Jazeker. Dat zie je juist bij Jozef. Want Jozef wordt gebruikt om die droom van Farao te gaan verklaren. En dan moet je onthouden, Jaap en Ezra, als in je leven iets gebeurt wat voor je een raadsel is. Ik ga dat niet concreet invullen. Maar je ouders die weten wel zulke gebeurtenissen te noemen. Niet waar? Dat je denkt van: waarom is het zo gegaan met mijn leven? En als dan een Jozef op je weg geplaatst wordt. En hoe doet de Heere dat dan? Dat doet de Heere door zijn woord en geest. Dat doet hij met name onder de prediking. Dat een knecht van God of een ouderling of een boek gebruikt wordt om licht te geven over je pad. Net zoals Daniël de droom van Nebukadnezar ging verklaren. En dat je het soms zo onverwachts, terwijl de dominee misschien helemaal niet weet van je situatie af, je het op de preekstoel hoort. thema was oproepen om op God te letten. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En nu komen we wat dichterbij. Bij ons allemaal trouwens. Om daarover na te denken. Want wat is het doel van God? Ik zei net, wat is uw doel, maar wat is het doel van God met je leven? God wil je bekeren, Esra. En ja, dat is zijn doel. Zo heeft hij dat in zijn woord bekendgemaakt, geliefden, zoals we hier zijn. En daarom is het tegelijk een waarschuwing, dat je niet zomaar je gang moet gaan. Maar dat je misschien wel voor het eerst vanmiddag moet denken aan God, wat is Gods doel met mijn leven? Dat je, Jaap en Ezra, je huwelijk gaat inrichten tot zijn eer, maar ook je persoonlijk leven gaat inrichten tot zijn eer. En daarom let op Gods leiding in je leven. Ik hoop dat dat je diepe wens mag zijn, Jaap en Ezra, dat je zegt, dat ik toch God bekeerd mag worden. Dat ik God de Heere mag leren kennen. En dan kan iemand wel zeggen, ja, maar dat ligt al toch van eeuwigheid al vast, dominee, in de uitverkiezing. Maar daar begint het niet mee, hoor, in je gedachten. Het begint altijd met dat je het niet hebt en niet kent. En dat de Heere in je gaat werken, dat sterke verlangen om dat te leren kennen, om dat te leren zoeken. En dan is de voorzienige leiding van God zo belangrijk, want de Heere stiert zijn gang. Zacchaeus bijvoorbeeld, hè, die dacht, ik wil de Jezus wel zien. Maar hij had niet door dat God hem die vijgenboom instuurde. Daar langs de hoofdweg in Jericho. Hij dacht zich te kunnen verstoppen voor God. Hij had in zijn hart een plannetje overdacht. Hoe zal ik hem kunnen zien? Wij weten niet wat zijn motieven zijn geweest, dat weten we niet. Maar het was Gods leiding in zijn leven. De Samaritaanse vrouw die dacht, ik ga midden op de dag naar de waterput, zodat ze niet over mij kunnen roddelen. De vrouwen van Samaria, want die komen altijd 's avonds om 1:00 of 6:00 pas bij de waterput. Als de hitte van de dag voorbij is, dan kan ik lekker alleen daar bij die waterput zitten. Oh, er zit er nog één. Ach, het is een vreemde. Maar nee, dat was Gods leiding in het leven van de Samaritaanse vrouw. Want zij moest Christus ontmoeten. En hij moest door Samaria gaan. Voel je? De mens overdenkt zijn weg. Misschien heb jij wel eens gezegd, mijn jongen, ach, bekering, dat is voor oude mensen. Maar dat is helemaal niet waar. Hoe kom je erbij? En misschien zit er wel een die zegt, ik heb afscheid genomen van de kerkdominee en ik moet er niks meer van hebben. Maar toch zit je hier tijdens deze trouwdienst onder het woord. De Heere bestiert zijn gang. Dat kan door een sterfgeval. Dat kan door een ziekte. Dat kan doordat de Heere je afgod afpakt. Ik heb het wel eens meer verteld, maar ik vind het altijd een heel sprekend voorbeeld van een man die ik niet persoonlijk ontmoet heb, maar wel zijn vriend die mij dat vertelde. Dat was een man die zou meedoen aan de kampioenschap in judo. En hij kreeg 's nachts een droom. Dat hij zo'n val zou maken dat hij een dwarslezing op zou lopen. En 's ochtends vroeg toen zei hij dat tegen zijn vrouw. Ik heb zo'n nare droom gehad. Ach, zegt zijn vrouw. Dat is natuurlijk de spanning. Maar het gebeurde. Het gebeurde echt. En hij was ook opgevoed bij Gods woord. En hij had het woord vaarwel gezegd. Maar de Heere gebruikte dat om hem weer terug te brengen onder het woord. De mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestiert zijn gang. Voelt u? Kijk, en het is niet voor niets dat je in de kerk zit. U. Ook als het gaat om een moeilijke weg die de Heere met je houdt. Een weg van beproeving. Hopen dat jullie kinderen zullen krijgen. Ezra, wat heb je gezegd tijdens het trouwgesprek? Dat je dat graag wil. Maar de Heere kan het ook anders leiden in je leven. Daar weten er ook van onder ons. De mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere stuurt je gang. Stuurt je gang. Leidt je gang. Alles heeft een bedoeling in je leven. En soms laat de Heere dat zo duidelijk voelen dat je er niet omheen kunt. Dat je het niet meer kunt ontkennen. Dit is de hand van de Almacht. Daarom verhard je niet, maar laat je leiden door deze goede God. Deze God die je geschapen heeft, van wie je afgevallen bent, tegen wie je gezondigd hebt. Deze God die zoekt je behoud. Juist in deze tekst ligt dat besloten. En ik hoop dat die tekst je hele leven lang mee zal gaan. Want je zult zien als je daarbij mag leven door genade, dat je altijd weer terugvalt op je trouwtekst. Dat je soms in verslagenheid tegen elkaar zegt dat dit nou gebeuren moet. En Jaap, zul je het dan zeggen tegen Ezra? Wat is nou onze trouwtekst? Wij hebben onze plannen gemaakt, maar de Heere bestuurt onze gang. Laten we daar toch bij terechtkomen. En dan staat er niet, en daar wil ik mee eindigen, dan staat er niet voor niets die machtige naam. Heere met hoofdletters. Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat betekent eigenlijk dit, ik zal er zijn. Als je door het water moet, ik zal bij u zijn. Als je door het vuur moet, ik zal bij u zijn. En hoe kan dat? Dat kan alleen in en door Christus. Dat kan alleen omdat Christus van God verlaten is geweest. En dat hij in volstrekte eenzaamheid heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom, zegt God, omdat die zondaar gestraft moet worden. De zonde kan niet ongestraft blijven. En daarom of u zult zelf gestraft worden voor uw zonden, of u wordt op rekening van Christus gezet. Door genade. Daar gaat het om. Daar gaat een weg aan vooraf. Weg van ontdekking. Aan je zonde en schuld, zodat je dat gaat inleven. En dat je dat gaat beleven. En dat dat noodzakelijk voor je gaat worden. Zodat je weet, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die geleiden mij. Dat geven de Heere aan ieder van ons. Uit enkel genade. Amen. Dan zingen we nu Psalm 33, het zesde vers. luisteren we nu naar het onderwijs uit het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele landen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Opdat jullie, Jaap en Esra, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen. In uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpen Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan. Gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee. En over het gevolgte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. En hij nam een van de ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En nu komen de doelen van het huwelijk. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde, opdat een iegelijk alle koekuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en een geruste conscientie, dat is geweten, mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot een jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voden en vrienden te begeven, opdat het tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. En daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief heeft gehad. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden. en ook daarboven iets hebt om de noodruftige mede te delen. En desgelijk zult gij, vrouw Esra, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook met hem, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij hebben over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het gebod der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Jaap en Esra, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven. Gelijk als gij hier betuigt voor de christelijke gemeente en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop je antwoord, Jaap? Esra, ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Maak dan jullie vragen om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Jaap Bosman, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Esra Bosman Silva, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Jaap? Esra Bosman Silva, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Jaap Bosman hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Esra? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten en blijf je staan. En dan luisteren we naar het gedeelte uit Matteüs 19, vers 3 tot en met 9. En daar gaat het over de vraag: mag je scheiden van elkaar? Dat is een hele actuele vraag. En de farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Dat is die actuele vraag. Mag dat zomaar? Dat je zegt, nou ja, houden we eigenlijk nog wel van elkaar. wat voor oorzaak ook. Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één zijn. Eén vlees. Hetgeen aan God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Dus de fariseërs die zeggen: de praktijk is zo anders. Dat zeggen ze tegen de Heer Jezus. En hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij. En een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dat zijn nog eens woorden die eens na moet lezen, Jaap en Ezra. Wat hier staat, en vooral als het misschien moeilijk wordt in je leven, dat hoop ik natuurlijk niet. Met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Ook de beproevingen in je leven, hè. Dan gaan we nu met elkaar zingen, gemeente. En dan zingen wij Psalm 134, vers 2. En bij de regel: en knielt dan eerbiedig voor hem neer, knielen jullie neer. En dan gaan we samen met het echtpaar bidden. En na het gebed zingen wij het derde vers van Psalm 134. Eerbiedig zijn. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij, Jaap en Ezra, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in hun waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uws heilige naams, tot stichting uwer gemeente, tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader, van alle barmhartigheid door Jezus Christus, uw lieve Zoon, Onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Staan. Zo ja, kijk. Zo Jaap en Esra, dat is een heel bijzonder moment in je leven. En ik hoop dat je dat ook nooit zult vergeten. En vooral ook het woord van God wat je meegekregen hebt. En ik wil ook de ouders erbij betrekken. Het is voor beide oude paren de eerste die de deur uitgaat, dus dat is ook een hele ervaring. Om je dochter af te staan aan een goede man. En om je zoon af te staan aan een goede vrouw. En we kennen elkaar al lang. Hè, dus wat dat betreft maak ik me daar geen zorgen over. En ik denk van jullie ook niet. En het is een groot voorrecht. Ook de grootouders zijn hier. Dat we hier mogen zijn in Gods huis. Dat doet een ouder hart goed. Dan zien ze iets van hun opvoeding terug. Maar nu zullen jullie zelf een huishouding gaan vormen. En dan krijgen jullie dit boek voor mij. Gods heilig woord. Het is een hele mooie Bijbel. Maar hij moet niet zo blijven. Je moet hem echt proberen te gebruiken. Ik kom wel eens bij deze of gene en dan kijk ik hoe het ervoor staat met die huwelijksbijbel. Bij sommigen is hij al versleten. Hij hoeft echt niet zo mooi te blijven. Het heeft gewoon een functie. Je huwelijksbijbel. Ik hoop dat je kinderen mag krijgen. Kinderen kijken dan ook graag zomaar eventjes in dat blad, dat inlegvel. Vroeger had je inlegvellen met gezinssamenstellingen erin. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn natuurlijk. Hè. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar het gaat erom dat je dan ook leert zien hoe heilzaam het is om te leven bij je trouwtekst. De mens overdenkt zijn weg, de Heere bestiert zijn gang. Want daar kan een mens echt rust in krijgen. Ook als je niet precies de weg van de Heere kunt bekijken. Als je dan de genade mag krijgen om dat aan de Heere over te geven. Dan zul je zien dat wat die psalmvers of wat die regel van die dichter zegt. Ik zal maken dat je je verwonderen zult. De Heer heeft alles tot zijn beschikking. Alle middelen heeft hij tot zijn beschikking. En dat wil niet zeggen dat altijd alles opgelost wordt in je leven. Dat is niet zo. Er zijn mensen die gaan soms echt met onoplosbare vragen het graf in. Maar soms wil de Heere wel de vragen van je afnemen. Dat de Heere zegt, top daar nou maar niet over. Het is nu misschien theorie een beetje voor je. Maar dan moet je later nog maar eens daaraan denken of terugluisteren. Want de Heere wil de dagelijkse zorg bij je wegnemen. Om die ene zorg op je hart te drukken, Jaap en Israël. En dat is dat je God moet leren kennen. En een borg moet hebben voor je ziel. En daartoe zijn jullie getrouwd. Dat staat in het huwelijksformulier. In de tijdelijke en eeuwige dingen. We hebben daar met elkaar over gesproken. Bij het trouwgesprek. Dat je elkaar aanspoort. Dat je zegt, hé, dat is niet naar Gods woord, ja. Dat doen we niet. Dat je dat ook echt durft te zeggen, Israël. En jij ook, Jaap. En je zult zien, je moet soms hele concrete keuzes maken in je leven. Met wie ga je om? Waar ga je naar vakantie? Wat voor boeken lees je? Wat voor kleding draag je? Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Hoe ga je om met de moderne media? Snap je? En als je de Heere lief hebt, dan gaat dat bijna automatisch. En dat hoop ik. Hè? Want jij wil het ook, Jaap, naar de zin maken. Toch? Straks. En net andersom ook. Omdat je elkaar lief hebt. Ja, dan is je een bepaalde moeite niet groot genoeg. Dat je zegt, daar ga ik voor. Het is wel moeilijk, maar ik doe het voor jou. Ik hoop dat je zo ook de Heere mag lief leren krijgen. Hè? Als het allerhoogst en eeuwig goed. Ik wil deze Bijbel met jullie in gebruik nemen. Door samen de huwelijkspsalm te lezen. Psalm 128. En daar lezen wij in Gods heilig woord en lied aan Magaloot. Wel gelukzalig is en iegelijk die de Heere vreest. Die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Het is gelijk ook een afscheid natuurlijk van onze gemeente. Maar we hopen dat jullie nog weer eens terugkomen. Toch? Ja, van harte God zegen. Van harte God zegen. Dan mogen jullie weer gaan zitten. En dan eindigt ons huwelijksformulier met de woorden: Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. Dan willen we nu eindigen met een kort gebed. Heere die in de hemel woont, wilt u genade vergeven alles wat niet was naar uw heilige wil. Kleeft ons altijd aan. En trekt met ons op in het bijzonder met Jaap en Ezra. Ook het verdere van deze dag. Dat het overige van deze dag niet in strijd zal zijn. Met hetgeen wij vanmiddag gehoord hebben. Bewaar ons op onze weg. Bewaar ons voor de zonde. En trek met Jaap en Ezra op de onbekende toekomst tegemoet. En dit alles vragen wij u alleen om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 146. En daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. vader zegen, dan zullen de kinderen van de school nog een psalm zingen. Dus dan wordt u verzocht om even weer te gaan zitten. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Prachtig hoor jongens. Dan mogen jullie daar weer gaan staan en dan kunnen wij als kerkraad jullie even feliciteren.